Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Els Verhaert en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waar dominee Fini van Zoelen voorgaat. Welkom. Een welkom aan de kijkers van de website en luisteraars van de cd, in het bijzonder de heer Oosterbroek. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Teus de Mik en de lector is vanmorgen Toos Zeevalking en de koster is Hendrik Schieven. De bloemengroet gaat naar mevrouw Joke Teunissen-Lovink. Hier volgt een berichtje nu van Hubertien Oostdijk. Lieve mensen, heel erg bedankt voor alle lieve, goede woorden en cadeaus die ik mocht ontvangen. Het is een onvergetelijke jubileumviering geworden. Ik ben dankbaar uw predikant te mogen zijn en hoop dat dat nog vele jaren hier te kunnen zijn. U kunt uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is voor de Israëlzondag. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, werken samen vanuit een drievoudige roeping. De onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de ecumenische roeping en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de Joodse wortels van het christendom en het antisemitisme bestrijden. Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven in de bakjes die op de tafel staan. Volgende week zondag is er om 10:00 een ecumenische dienst in onze kerk waarin dominee Hubertien Oostdijk en Maria Schotman voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Wij zingen ons intochtlied, lied 280, 1 tot en met 5. 1, 2, 3, 4, 5. Een ogenblik stil zijn voor de Heer, onze God. We mogen elkaar bemoedigen en groeten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, de verrezen Heer en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden om Gods ontferming over ons en onze wereld en hem aanspreken op zijn barmhartigheid. Aansluitend aan het Kyriëgebed zingen wij 301a. Laten we bidden. Heer onze God, diep raakt het ons telkens weer de ontwrichting van mensenlevens. Door de oorlog. Door de leugen die regeert. De financiële problemen. De inflatie. De watersnood, de orkanen of de tergende droogte. Die klimaatverandering. O Heer, de ene crisis na de andere. Hoe moet het toch met ons? En waar gaan we naartoe? O Heer, soms weten we ook met onszelf geen raad en kunnen we weinig rust vinden. Wij die weten door uw woord wat u met ons en onze wereld voor heeft, maar de moeite die wij hebben om ernaar te leven. Heer, heb geduld met ons. Vergeet ons niet. Laat ons niet aan ons lot over. Maar heb de hand in deze wereld. En breng ons naar uw koninkrijk van vrede en recht. O Heer, dat we de hoop nooit verliezen. En dat we met kracht mogen voortgaan. Want we kennen u. En tot wie zouden wij anders gaan? Alleen gij hebt woorden van leven. Van eeuwig leven. Daarom roepen wij zingend. En het is onze vreugde om altijd weer de lof van God te mogen zingen. Van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, is de naam van de Heer geloofd en geprezen. Stemmen wij in met die grote lofzang de hele wereld rond. Psalm 150, Psalm 150. gaan over naar de dienst van het woord. Laten we het gebed ter opening van de schrift bidden. Heer onze God, leg zegenend uw handen op ons hoofd. Dat onze gedachten helder en heilig zijn, u toegewijd. Leg zegenend uw handen op ons hart, dat daar de liefde voor u en voor elkaar telkens weer ontvlamt. Leg zegenend uw handen op onze oren, dat ze opengaan voor wat u tot ons vanmorgen te zeggen hebt. Amen. Ik zie dat er kinderen zijn, Ik heb begrepen dat jullie het gaan hebben over een zaadje. Klopt dat? En dat hebben jullie vast wel ook wel eens gedaan, misschien zo'n heel klein zaadje in een potje gedaan. En dan zie je het wonder dat het gaat groeien. En ik heb er nog een verhaal bij. En dat verhaal gaat als volgt. Het was herfst, zoals het nu ook herfst is. En een graankorrel was na de oogst blijven liggen op het land. De graankorrel wachtte op regen, zodat de aarde zacht werd en ze in de grond kon wegzakken. Toen kwam er een mier voorbij. Zij zag het zaadje liggen en ze sjouwde het op haar rug en ging ermee naar het nest. Een lange weg voor die mier en een zware tocht onderweg naar haar nest. Waarom hijg je zo? Vroeg de graankorrel aan de mier. De mier hijgde, als ik jou niet meeneem, dan hebben wij geen voedsel, geen eten voor de winter. Ik moet dit doen. Maar ik ben niet gemaakt om opgegeten te worden, zei de graankorrel. Ik ben een zaadje vol leven. En het is de bedoeling dat ik uitgroei tot een plant. Hoor eens, laten we iets afspreken. Nou, dat leek de mier wel wat. Die was moe en ze ging lekker even zitten. Haalde de graankorrel van de rug, zette de graankorrel op de aarde. Laat maar eens horen, graankorrel. Nou, zei de graankorrel. Als je me hier op de grond laat liggen, in plaats van me mee te slepen naar je nest, dan geef ik je er 100 graankorrels voor terug. De mier dacht na. 100 graankorrels in plaats van 1, nou, dat is een wonder. Hoe gebeurt dat dan, zei ze. Dat is een geheim, zei de graankorrel. Dat is een geheim van het leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond en stop mij daarin en kom dan over een jaar terug. Er ging een jaar voorbij, de mier kwam terug en de graankorrel had woord gehouden, had zijn belofte gehouden. 100 aren met volle korrels stonden er op de akker. Dat is het wonder van het leven en dat is het wonder van God. Dat was het verhaal, kinderen. Jullie gaan nu naar je eigen ruimte en we zien jullie straks terug. Nou, een mooie bijeenkomst samen. Oh ja, we zouden nog een lied zingen. Blijf nog even, als het even kan. Sorry. Zingen jullie nog even het lied mee wat ik had uitgekozen? Lied 923. Nee, ze komen niet meer terug. Nou, oké. Dat is dan jammer. We gaan toch maar zingen. 923. Teus heeft het ook voorbereid. eerste lezing wordt gelezen door onze lector.
Genesis 16. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had ze een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham: voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld. En nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde: het is jouw slavin. Doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Israël, wat kom je van, van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar de meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En toen hij vervolgde: ik zal je heel veel nakomelingen, zoveel dat ze niet meer te tellen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, waar de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal het zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn vermanten zal hij in het onmin leven. Toen riep de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan: u bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daarom noemt men de bron daar Lacharoi. Hij ligt tussen Kades en Bered. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die ze hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen hij Hagar hem Ismaël baarde.
Wij zingen lied 804. Uit het evangelie naar Lucas lezen wij vers 5 en 6 van Lucas 17. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. De Heer zei: als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee. En hij zou jullie gehoorzamen. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Lof zij u Christus. Aansluitend aan de verkondiging luisteren we naar orgelspel en dan zingen wij onze geloofsbelijdenis met de woorden van lied 342. Lied 342. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op mijn wandeltochten door Hogeveen, ik probeer elke dag toch een fikse wandeling te maken, kom ik nog wel eens langs een scholengemeenschap. En op die scholengemeenschap staan de volgende woorden als een soort motto: wij zien jou. Wij zien jou. Eerst dacht ik van een merkwaardig opschrift voor een school. En later realiseerde ik mij hoe belangrijk het blijkbaar is voor onze kinderen en tieners om gezien te worden, om gekend te worden. En voor wie is dat trouwens niet belangrijk voor ons allemaal? Gezien worden, gekend worden. Ik zie jou. Ik zie jou, dat is een van de eigenschappen van de God van Israël. En daarover onder andere zal het verhaal van vanmorgen gaan. Vandaag is het Israëlzondag en daar is natuurlijk de nodige discussie over. Sommige kerken doen het niet, andere kerken weer wel. Het is een zondag die in 1949 al is ingesteld door de hervormde synode. En elk jaar is de eerste zondag van oktober Israëlzondag. En ik wil daar heel graag ook aan vasthouden, want het is belangrijk genoeg. Onze kerkorde beleidt zelfs helemaal aan het begin van haar kerkorde de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met het volk Israël. En we moeten even letten op die omschrijving, het volk Israël, want het is breder dan dat het alleen om de staat Israël zou zijn. Want de staat roept natuurlijk een heleboel weerstanden op, een boel vraagtekens, maar het gaat om het volk Israël, ook de Joden, het Jodendom, zoals het door de eeuwen heen zich heeft ontwikkeld en geweest is en nog altijd is. De beste manier om iets over die onopgeefbare verbondenheid te zeggen is volgens mij om te luisteren naar een verhaal uit Oude Testament, een boek dat wij gezamenlijk, gemeenschappelijk met Israël, met het Joodse volk hebben. Ik ben altijd dolblij dat we niet alleen het Nieuwe Testament hebben, maar ook het Oude Testament. Overigens, dat woord oud klopt niet helemaal. Wij zeggen wel Oude Testament. Maar oud klinkt dan een beetje als verouderd en dat er dan iets nieuws zou moeten komen. In het Jodendom spreekt men over Tenach, wet, profeten en geschriften. En zo heeft Jezus het er ook over in het evangelie. Hij heeft het altijd over de wet en de profeten. Daarmee staat Jezus duidelijk in de traditie van het Jodendom. Vanmorgen heb ik gekozen voor een lezing uit Genesis, Genesis 16, zoals u het hoorde voorlezen. Een lezing die ons, zou je zeggen, midden in het brandpunt van de strijd plaatst. Ismaël, dat is immers de vader van de Arabieren. En voor onze ogen doemt dan het hele Midden-Oosten op met als een strijd tussen Israël en de Arabische wereld, Iran, de Palestijnen, u weet het allemaal. Abraham en Sarai wonen inmiddels 10 jaar in het land. 10 jaar. En nog altijd is er geen kind geboren. Heer, waar blijft u met uw wonderen? Want de tijd dringt. Abraham en Sarai zijn al oud. Geduld is een schone zaak. Als het dan niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, moet Sarai hebben gedacht. Langzaam aan rijpt er een soort plan in haar hoofd, want in haar tenten loopt een slavin rond, een Egyptische slavin, Hagar. En haar naam betekent zij die een vreemdeling is. Egyptische. Hoe komt die slavin daar nou bij Abraham en Sarai? Wel, zeer waarschijnlijk is er een van de geschenken die Farao aan Abraham en Sarai meegaf. We weten toen ze net in het land waren, was er hongersnood. Abraham wijkt uit, zegt tegen Sarai, geef je uit voor mijn zuster. Hij was bang voor zijn leven. Farao ziet haar, neemt haar op in zijn harem. Maar als hij dan ziet later dat Abraham en Sarai getrouwd zijn, dan stuurt hij haar ijlings terug en hij overlaat hen met geschenken en zegt, ga weer terug naar Canaan. Het is eigenlijk heel mooi dat de wijsheid hier bij de farao zit en niet bij Abraham. Zo weinig zwart-wit liggen de dingen bij de God van Israël. Bedenk dat wel. Hagar, de Egyptische. Zij moet als draagmoeder fungeren. U weet dat gebeurt in die tijd wel vaker. Dat gebeurt het nog altijd, nu in onze tijd. Niets nieuws onder de zon. Denkt u aan de slavinnen, Bilha en Zilpa, in de strijd om het moederschap van Rachel en Lea. Een verbitterde strijd was dat. Het zal je maar gebeuren. Zo'n slavin was inderdaad niet meer dan een baarmoeder. En tekenend is dan ook dat nog Abraham, nog Sarai de slavin bij haar naam noemen. Je hoort nergens Hagar, maar je hoort jouw slavin, mijn slavin. En zo gaat het bakkeleien tussen Abraham en Sarai door. Maar Hagar wordt niet gezien. Ze is zo goed als rechteloos. Sarai heeft het plan bedacht en Abraham gaat erin mee. Hij ligt bij Hagar en hij verwekt een kind. Verder maakt hij zich van de hele zaak af. Hij geeft het Sarai in handen, laat het aan haar over. Een uitermate slappe houding natuurlijk van Abraham. De geloofsheld is soms ook een antiheld. Als Hagar merkt dat ze zwanger is, begint ze Sarai te verachten. Er staat letterlijk in het Hebreeuws dat zij haar waardeerde als niets eigenlijk. Dat Sarai in haar ogen was als niets. Ja, het is niet zo fraai, maar wel heel begrijpelijk en heel menselijk. Als je een slavenbestaan leidt en niemand heeft oog voor je en door niemand gezien wordt, dan heb je wel wat te verhapstukken. Nu, in deze tijd, worden wij daar zelf allemaal mee geconfronteerd. Wij worden bepaald bij het slavenprobleem. En dat wij daar als Nederland, ja toen waren we natuurlijk nog geen Nederland, maar dat wij daar flink aan verdiend hebben aan die slavenhandel in de 17e of de 16e eeuw of de 18e eeuw, het is doorgegaan officieel tot 1863. Al die mensen die gruwelijk werden misbruikt, op een vreselijke manier als beesten werden gevoerd naar Amerika of naar de plantages. Ons hele koloniale verleden breekt ons op. We worden ermee geconfronteerd. Geleidelijk aan wordt duidelijk hoe groot de pijn dan ook is en dat die pijn er nog altijd is, bijvoorbeeld als je solliciteert en je wordt niet aangenomen vanwege je achternaam en zo. Het dringt eindelijk een beetje tot ons door wat dat betekent. Ik denk aan mezelf, die zwarte pieten discussie is dat ik gut, wat een onzin. Maar nu denk ik eigenlijk, ja, misschien zou het andersom ook heel vervelend hebben gevonden als wij zwart waren en zwarte piet wit of zo. Ik bedoel, ik kan me iets beter voorstellen dat het wel vreselijk moest zijn om altijd ongezien te zijn. Hagar heeft met haar zwangerschap nu iets in handen waarmee ze macht uitoefent. Je kunt je voorstellen dat de spanning dan ook te snijden is in de tenten van Sarai. Mannen maken op een grove manier ruzie. Vrouwen doen het vaak op een gemenere en subtielere manier. Sarah maakt Hagar het leven onmogelijk, zodat Hagar nog maar één mogelijkheid ziet. En dat is wegwezen uit deze tenten. Maak het dat ik vlucht. En ze vlucht de woestijn in. Ze doet eigenlijk precies hetzelfde als wat de Israëlieten later zullen doen uit Egypte. Een bestaan waarin je wordt uitgebuit en niemand oog voor je heeft. Niemand. Er is er één die wel oog voor haar heeft. En dat is de Heere God. Hij ziet haar vernedering en haar ellende. En hij ziet haar vlucht de woestijn in. En hij stuurt zijn engel, zijn boodschapper uit om Hagar te gaan zoeken. Weet je, op zulke momenten dan weet ik weer dat de God van Israël met kop en schouders uitsteekt boven alles wat zich als goden aandient in deze wereld. Wij weten dat God het verbond heeft gesloten tussen hem en Abraham en Isaac en niet met Ismaël. De lijfelijke zoon van Abraham zal de lijn van Israël voortzetten. En vanuit dat perspectief is Genesis ook geschreven. En zeker in die tijd werd de winnaar op een voetstuk gezet en de verliezer werd als het ware afgevoerd via de zijingang en weggeschreven uit het verhaal. Zo niet Genesis, zo niet de God van Israël. Terwijl Abraham en Sarai niet zien staan, ziet God haar wel. En de engel van de Heer vindt haar bij een waterbron in de woestijn, waar zijn moederziel alleen neerzit, niet wetend wat ze moet beginnen. De engel spreekt haar aan door haar bij haar naam te noemen. Hagar, zegt de engel. Dat moet dan een openbaring voor haar geweest zijn. En hij voegt eraan toe, slavin van Hagar, van Sarai. Hij vraagt haar waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat. En als ze vertelt dat ze op de vlucht is voor haar meesteres, dan krijgt ze de opdracht om terug te keren naar Sarai en haar gehoorzaam te zijn. Haar kind zal geboren worden en ook voor haar kind geldt als voor de nazaten van Abraham, dat ze niet te tellen zullen zijn. Ze zullen zijn als het zand van de zee. God heeft naar Hagar omgezien en hij maakt aan haar goed wat Abraham en Sarai aan haar verzuimd hebben. Namelijk haar te zien en haar haar waarde te geven. Geen wonder dat Hagar ziels dankbaar is. En haar God zelfs een naam geeft. U bent een God van zien, zegt ze. Heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron haar naam. Lagai Roi, de levende die mij ziet. Voor de levende die mij ziet. Deze Hagar is de enige Bijbelfiguur die aan God een naam geeft en ook mag geven. En God laat zich die naam heel graag welgevallen. In het Hebreeuws is er één en hetzelfde woord voor oog en bron. Dat is altijd zo mooi in het Hebreeuws. Hetzelfde woord oog en bron. En inderdaad, hebben die niet alles met elkaar te maken. Als je gezien wordt, dan is dat net zo verkwikkend als water uit een bron, in een dorstige woestijn. Lieve mensen, zo is God, de levende die mij ziet. Dat geeft moed om je weg met kracht en hoop, wat er ook gebeurt, te vervolgen. Hagar is gezien en dat is voldoende voor haar om terug te keren naar Sarai en het uit te houden in een situatie die wellicht niet zo erg aangenaam voor haar is. Hagar brengt haar zoon ter wereld. En Abraham geeft hem de naam Ismaël. Hoe weet Abraham dat? Ik denk dus dat er een gesprek op gang is gekomen tussen die drie, Abraham, Sarai en Hagar. En dat de verhoudingen echt verbeterd zijn. Israëlzondag. Zoals ik al zei, God sluit zijn verbond met Isaac. Israël staat en blijft staan in een bijzondere verhouding tot God, daar ben ik van overtuigd, tot op deze dag. En het is niet zo dat de kerk de plek van Israël heeft ingenomen. Dat hebben wij als heidenen te slikken en te accepteren. Maar dat betekent niet dat God geen oog zou hebben voor alle andere volkeren. Voor Ismaël bijvoorbeeld. Van meet af aan gaat de zegen van Abraham uit naar alle volken. In u, zegt God bij de roeping van Abraham, in u, in jou, zullen alle geslachten van deze aarde gezegend zijn. Punt. Dat is een feit. De verkiezing van Israël gaat nooit ten koste van de volkeren. Ook wij zijn welkom bij de God van Israël. Door Jezus Christus delen wij, mogen we delen, in dat geweldige verbond van God. God is een God van zien. Zo wil de Heere God het. En zijn zien reikt tot de einden der aarde. En wat betekent dat nu? Geen haat. Geen afschrijven van elkaar. Geen onverzoenlijkheid. Dan weet ik wel, de praktijk is vaak anders. Maar dit is de positie waar het om gaat. Beiden, Ismaël en Isaac, zijn zonen van Abraham. Ismaël en Isaac, we zullen verderop in Genesis lezen dat die beide gebroederlijk hun vader Abraham naar het graf brengen. Samen. Dat is de enige oplossing in deze wereld. Geen geweld, geen onverzoenlijkheid, waar deze wereld zo gruwelijk vol van is. En God leert het ons in de Bijbel. Laten we elkaar in de ogen blijven kijken. Want als je dat doet, dan kun je elkaar vasthouden en ben je in staat om alle vijandsbeelden ook altijd weer af te breken. Ik eindig met een Joods verhaal. Een rabbi vroeg aan zijn leerlingen, wanneer wijkt de nacht voor de dag? Waaraan kun je dat moment herkennen? De leerlingen zoeken naar antwoorden. Misschien als de eerste schemer aan de hemel zichtbaar wordt. Misschien als je een mens van een boom kunt onderscheiden. Nee, zei de rabbi. Wanneer je in het gezicht van de ander je broeder of je zuster herkent. Zolang dat niet het geval is, is de nacht nog onder ons. Amen. gaan over naar de dienst van de gebeden. Elke voorbede willen wij besluiten met een gezongen acclamatie. 367b. Laten we bidden. Heer onze God. Voor de kinderen van Sara bidden wij. Door u als eerstelingen gekozen, uw volk Israël. Dat het niet bij de gratie van onze sympathie of antipathie hoeft te bestaan, maar als uw verkorenen voor altijd. Voor het Joodse volk verspreid over deze wereld bidden wij dat ze hun grote feesten in vrede mogen vieren. Aanstaande dinsdagavond en woensdag grote verzoendag. En daarna het Loofhuttenfeest. Behoed hen voor geweld en antisemitisme. Zeg uw volk dat wet, profeten en geschriften de bron zullen zijn waaruit zij drinken. En dat ze dat ook telkens weer waarmaken, ook in de staat Israël. Dat daar recht geschiedt. Heer, geef vrede in Jeruzalem. Zo bidden wij zingend. Voor de kinderen van Hagar bidden wij. De Arabische wereld, waar zoveel onvrijheid en verdeeldheid heerst. We bidden u voor de Palestijnen, die zo vaak in wrok achterom kijken en daar deels ook wel reden voor hebben en een benauwd bestaan hebben. Ja, dat het vizier ook wat meer open mag gaan voor een samenleven van beide volken op dat ene stukje grond. We bidden voor de vrouwen in Iran. Waar zij in opstand komen omdat mannen bepalen hoe ze eruit moeten zien. We bidden u voor alle meisjes in Afrika, nu het seizoen weer aanbreekt, van besneden worden. En alle ellende die dat met zich meebrengt. Heer, geef wijsheid bij de mensen dat er dingen zijn die niet meer kunnen. Heer, we willen u danken voor alle vaak kleinschalige initiatieven tot toenadering en verzoening op deze wereld. Zeker tussen Israël en de Palestijnen en de Arabische wereld. Zegen wat er gebeurt in de richting van vrede en wederzijds respect. We horen weinig over, maar ook die dingen gebeuren gelukkig. Zo denken we aan het orkest bestaande uit jonge Joden en Palestijnen. Ja, de knoop in het Midden-Oosten kunnen wij niet ontwarren. Raak gij harten aan, zodat er dingen gaan veranderen. Zo bidden wij zingend. Voor uw gemeente wereldwijd, genodigd in het huis van Jacob, dat wij ondanks alle kritiek en vragen het recht op een eigen plaats van uw volk voorop stellen en verdedigen. Laat de kerk onopgeefbaar verbonden zijn met Israël, zodat we nooit vergeten geënt te zijn in de edele olijf. Zo bidden wij zingend. In een moment van stilte komen we ieder persoonlijk bij u. O Heer, draag ons en onze gebeden en alles wat in ons hart leeft op uw hart. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn de kinderen. Even vertellen wat je daar in de hand hebt.
We hebben een steen en we hebben daar opgeschilderd dat het mooier wordt.
Heel goed. Ja. Wil je nog even iets zeggen? Ja?
Het is klein, het is belangrijk en nu is het heel groot.
Helemaal. Daar zijn we het helemaal mee eens. En als iedereen nou zo zou leven en de wereld een beetje beter zou maken, dan zou het een mooie wereld worden. En dat hopen we allemaal. Dankjewel. De inzameling is aan de uitgang. Dus wij gaan nu denk ik ons slotlied zingen. Lied 803 vers 1, 2, 4 en 6. 1, 2, 4 en 6. Het was weer voor mij heel fijn om hier in uw midden te zijn. Allemaal vertrouwde gezichten en deze prachtige kerk, het orgel. Dank dat ik hier mocht zijn. Wij mogen van hier gaan als gezegende mensen. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede. Draag met u mee de zegen onze God, de eeuwige, de allerhoogste. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.